is een nieuwbouwhuis, dus alles moet er nog.
Zaten nog niet allemaal, dus het heeft niks zo ver. Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst, waarin Beatrice voorgaat. Carla bespeelt het orgel, Falk doet de lezingen. En ik moet even tellen, de bloemen die hier staan, die zijn van afgelopen maandag van de rouw, die is van Paul Aleman, die mocht in de kerk blijven vandaar. Nog een paar andere mededelingen. We drinken straks koffie, achter in de kerk. Op Hemelvaartsdag is er geen kerk in Maarsdrimmelen. Wel is er kerk in Hoogzwaluwe. Daar begint de dienst om 9:30 en Griselda gaat voor. Dus daar mag u ook weer toe gaan als u daar behoefte aan heeft. En volgende week zondag is er opnieuw dienst in de kerk in Drimmelen. En dan hebben we een heel bijzonder iets. Er is een doopbediening aan Anja van der Meijlen uit Maarden. Dus kom allemaal volgende week, voor haar ook wel leuk. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Leergeld. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang voor het restauratiefonds. We beginnen zo meteen met het aanvangslied. Dat is Psalm 34, de versen 1, 2 en 9. En na Vote maar groet zingen we ook nog het Klein Glorie. Dat is lied 195. Zo mogelijk zingen we dat allemaal staande. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst toe. En Beatrice, jou wens ik God zegen toe.
Laten we een ogenblik stil zijn voor God onze Heer. Laten we ons bemoedigd weten, zoals we hier bij elkaar zijn gekomen. Verenigd in ons verlangen en zoeken naar de bron van liefde, goedheid en trouw die wij God noemen. De kracht die ons draagt, die onze waarheid kent en die er altijd voor ons is. Vrede van deze God voor u en voor de wereld, nu en altijd. Amen. Wij zingen ons aanvangslied Psalm 34, de versen 1, 2 en 9.
Thank you.
Dan zingen wij samen het Klein Gloria. Laten wij tot God bidden en hem om ontferming aanroepen. Goede God, wij zoeken onze toevlucht bij u. Wij dragen aan u op onze zorgen en schrikbeelden, onze dromen en verlangens en de mensen die ons lief zijn. Het zijn woorden die ons over u vertellen. En toch geven deze woorden ons vertrouwen. Als de moed ons verlaat, geven ze ons weer hoop. Als ons vertrouwen op de proef wordt gesteld, en als wij u zoeken, bent u er al, aanwezig in onze gemeenschap. Geef ons de hoop die ons staande houdt. Hoop die met ons meetrekt en nieuwe wegen opent. Geef ons vreugde die aanstekelijk werkt, vreugde om u. U hebt ons geroepen bij onze naam en wij zullen er zijn, wandelend voor uw aangezicht, groeiend aan uw woord. Open voor wat op onze weg komt. Vol vertrouwen als kind van u. Amen. Wij zingen ons loflied, lied 146c, versen 1, 2, 3 en 7. 146c.
Sing of the Lord for His grace, God, so long.
Laten we God bidden bij de opening van de schrift. Getrouwe God, Gij die uw aanschijn over ons doet stralen, laat in ons oprechte liefde groeien, die niet aarzelt bergen te verzetten of grenzen te verleggen, waardoor ieder mens tot zijn recht kan komen. Zo willen wij in uw woord en met uw woord uw hemel hier op aarde zichtbaar maken. Gij zaait uw woord in onze wereld en zoekt daar goede grond voor, zodat uw waarheid er ontkiemen kan. Maak ons voor uw woord ontvankelijk, zodat wij verstaan wat u van ons wilt. Amen. De eerste schriftlezing deze morgen zal zijn uit Jesaja, Jesaja 41, de versen 17 tot 20. Jesaja 41.
Armen en behoeftigen zoeken naar water, niets. Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, zal hun antwoord geven. Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik laat op kale vleugels, heuvels, rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan. Uit dorre grond borrelt water op. Ik plant in de woestijn ceder en acacia, mitte en olijf. En ik laat in de wildernis den, kamperfoelie en cyprus opschieten. Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen dat de hand van de Heer dit heeft verricht. Dat de Heilige van Israël dit alles schiep.
Zingen wij ten antwoord lied 978, de versen 1 en 3. Lied 978. De tweede schriftlezing zal zijn een brief van 1 Petrus 3, de versen 8 tot en met 18. 1 Petrus 3. Vrijwel achterin kan u dat vinden.
Tot slot vraag ik u, wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat ook u zelf zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden. Maar hij keert zich tegen wie kwaad zijn. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen? Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Goed doet, dan omdat men kwaad doet.
Die andere erachteraan. Ja, de evangelielezing deze ochtend is uit Johannes 16, de versen 16 tot en met 24. Johannes 16.
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: Wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn. En niemand zal je de vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Dan zingen wij lied 663, de versen 1 en 2.
So
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. Nog een korte tijd en dan zien jullie me niet meer. Maar daarna zien jullie mij terug. Deze zin, deze uitspraak van Jezus, wordt tot 2 keer toe herhaald. En dan worden we wakker geschud. Want als er in de Bijbel iets 3 maal gebeurt, dan is dat bedoeld om ons wakker te maken. Eerst zeggen de leerlingen, wat betekent dat? Nog een korte tijd, jullie zien me niet meer en daarna zien jullie me terug. En dan zegt Jezus het opnieuw. En hij herhaalt zich. Dit is nou niet echt een beknopte tekst die wij op een tegeltje kunnen zetten en in de woonkamer kunnen hangen om ons eraan te herinneren wat de bedoeling ook alweer was. 3 keer worden wij eraan herinnerd. Deze tekst maakt deel uit van een lang verhaal, een lange redevoering die Jezus aan zijn leerlingen vertelt. In het evangelie van Johannes een paar hoofdstukken lang. Jezus spreekt uitgebreid met zijn vrienden, zijn leerlingen, over de dingen die gaan komen. En vooral over hoe hij verbonden zal blijven met zijn leerlingen. Hij bereidt hen als het ware voor op Pasen en op Pinksteren. Terwijl ik dit las, dacht ik, wat Jezus hier doet lijkt ongelooflijk veel op rouw voorzorg. Hij weet dat hij zijn leerlingen verweest gaat laten achterlaten. Dat zij ontheemd kunnen zijn als hij er niet meer is. Dat het vaderhuis waar zo vaak over gesproken is, niet meer een tastbare woning zal zijn op het moment dat Jezus daar niet meer binnenkomt. Hij weet als geen ander dat zij in de rouw zullen zijn. En dat is natuurlijk een woord wat je in de Bijbel niet tegenkomt, maar wat denk ik door deze verhalen heen klinkt. En wat Jezus doet is daar een voorschot op nemen. Een voorsprong nemen in de tijd en zeggen, straks als ik er niet meer ben. Dat is het verdriet erkennen wat er zal zijn. Maar dat is ook, oneerbiedig gezegd misschien, over zijn graf heen regeren. Nou gebruiken wij die uitdrukking meestal niet positief. Hè? Over je graf heen regeren betekent iets te zeggen hebben, ook al is het niet meer aan jou. Maar wat Jezus hiermee bedoelt en wat God hiermee laat zien in zijn koninkrijk waarin hij regeert over ons mensen, is dat het niet ophoudt met de dood. En sterker nog, de rouw die wij ervaren na de dood, ook na de dood van Jezus wellicht, is iets waar hij al bij stil heeft gestaan om er met ons voor te zorgen dat we het aankunnen. Tot 3 keer toe. En we moeten ook misschien bedenken dat deze tekst, zeker bij Johannes, veel later is opgeschreven dan dat het heeft plaatsgevonden in de tijd. Waarschijnlijk, er zijn onderzoekers het nooit helemaal over eens geworden, maar waarschijnlijk 2 generaties later. Toen is pas opgeschreven wat Jezus hier zei. En dat is terug te vinden in die tekst. Want die 2 generaties na Jezus hadden als geen ander behoefte aan troost, aan tastbare woorden voor degene die zij lief hadden en die al zo lang in de tijd verdwenen was. Het is troost, deze tekst. En troost over die generaties heen voor ons vandaag. Want de situatie tussen deze christenen, die deze tekst in Johannes tot zich namen, is misschien wel hetzelfde als die van ons. Ook wij zijn ergens verweest achtergebleven en volgen een lichtend voorbeeld, een Messias, die wij niet ten tonele kunnen voeren. Als een ander vraagt, die Jezus van jullie, waar is die dan? Dan vraagt het van ons een heel diep beleefd geloof om volmondig te kunnen zeggen, die Jezus van ons allen, die is waar wij hem de plek toedichten. Waar wij hem de ruimte geven om met onze rouw en verdriet en onze hoop hem er te laten zijn. Maar dat is een verlangen. En door de geschiedenis heen is het verlangen naar de Messias die terug moet komen, dat heeft zijn pieken en zijn dalen gekend. En de huidige generatie christenen leeft anders in dat verlangen dan de christenen toen. En ook dat is wellicht te vergelijken met iemand die je moet missen. De eerste jaren van het gemis voelen anders dan de jaren erna. De eerste jaren is het besef van dat iemand nog zo tastbaar aanwezig kan zijn. Hè? Dat, oh ja, ik zie hem nog zo de deur doorlopen. Oh ja, ik zie nog zo hem in de tuin aan het werk. Oh ja, ik zie haar nog zo daar bezig. En dat beeld, dat vervaagt. Ook dat is verdriet. En zo moet het ook geweest zijn met het beeld van Jezus. Dat vervaagde. En wat er overblijft, is die herinnering. En die herinnering moet zo levend gehouden worden. Voor sommige christenen is die toekomstverwachting, dat die herinnering weer levend wordt. Namelijk dat Jezus letterlijk terugkomt op aarde, een heel belangrijke geweest. Of misschien ook nu nog wel. En christenen die vervolgd zijn, christenen die in de minderheid zijn, in landen zoals Noord-Korea, in sommige islamitische gebieden, waar de christenen hun geloof niet vrijuit kunnen beleven, daar is de verwachting van de wederkomst nog wat sterker. Daar is de behoefte aan een tastbare God onder de mensen wellicht wat sterker. Deze tekst wijst op een fundamenteel element, een fundamenteel kenmerk van het christelijk geloof. Namelijk dat we openstaan voor de toekomst. Dus enerzijds kijken we terug op wat was en we hebben deze Bijbel als getuigenis van wat was. En tegelijkertijd worden we gevraagd naar die toekomst te durven kijken. Bisschop Tutu, Zuid-Afrika, heeft dus gezegd, voor een christen is er geen situatie in de wereld, of in je eigen leven, of hoe dan ook, die volledig verstoken is van hoop. Oftewel, in alles wat wij beleven en samenleven, zijn er altijd tekenen van hoop te vinden. Dat is, hoe hoopgevend ook, niet altijd de realiteit. Onze dagelijkse realiteit. Ik ontmoet erg vaak mensen die geen hoop meer hebben. En hoe dat er dan uitziet, dat is misschien de moedeloosheid. Waar geen hoop is, is moedeloosheid. Dat het leven te zwaar valt. Dat er niet meer het verlangen is of de verwachting is van herstel. Herstel van banden met mensen. Herstel van gezondheid. Op een gegeven moment kan het leven een wending nemen dat het allemaal minder wordt. En niet beter. En wat is dan die hoop? Die is op het eerste gezicht niet goed te vinden. Maar dan, als je in de gelegenheid bent om met elkaar te gaan zoeken naar wat dat kleine, tere plantje van hoop dan toch nog mag zijn, dan is het er. Dan is het te vinden. Het moet wellicht gevoed worden. Het moet water krijgen en tot bloei komen. Maar het is er. Jezus zegt, je zult bedroefd zijn. Maar je verdriet zal in vreugde veranderen. En verderop zegt hij, jullie hebben nu verdriet. Maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn. En niemand zal die vreugde afnemen. Wat is dat toch een troost? Ooit zullen we blij zijn en dat neemt niemand ons meer af. En toch is het nog niet meteen duidelijk, hè, waar deze woorden dan over gaan. Bedoelt Jezus dan het wederzien na de opstanding? Is het de wederkomst van hemzelf aan het eind der tijden? Gaat het over het zien van elkaar van aangezicht tot aangezicht na ons sterven in de eeuwigheid? Of gaat het over de komst van de geest, wat we met Pinksteren gaan opnieuw in herinnering gaan brengen? Ik denk dat het alles samen is. Dat is geen zwaktebod, dat is juist heel krachtig. Het is dat alles samen. En hoe jonger je bent, hoe minder dat leven na die dood een rol speelt. Ik heb het daar wel eens met mijn kinderen over. En die begrijpen werkelijk niet waar dat nou over gaat. Het leven is nu, het leven is morgen. En hooguit gisteren. Maar niet hierna. Dat is niet zo belangrijk. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer dat een rol kan gaan spelen. Hoe meer je ook soms bevraagd wordt. Wat geloof jij nou eigenlijk? Die vraag die krijg ik nog wel eens. En dan heb ik niet meteen een antwoord. En waar ik dan vaak op uitkom is, ik hoop dat er iets moois is. Ik hoop dat de belofte van Jezus waarheid wordt. Maar wat ik geloof, enerzijds weet ik en geloof ik dat de belofte is vervuld door de komst van Jezus op aarde. En die belofte brengen we elkaar wekelijks, dagelijks hopelijk misschien in herinnering. Er is iets gebeurd, ooit. Een God is mens geworden, onder ons mensen, om ons te bemoedigen en te troosten. Dat is de waarheid van het geloof. Maar wat dat voor onze toekomst betekent als mens. Er is ook altijd nog een element van nog niet. In de verwachting zit ook het tegenovergestelde bijna van de advent. De advent dat Jezus op ons toekomt en de belofte naar ons toekomt. Na de advent gaan we onderweg naar Pasen. En Pasen is doordrongen van het nog niet. Maar wij zouden geen mens zijn als we daar genoegen mee zouden nemen. En daarom zijn we onderweg naar hemelvaart. Hemelvaart is precies die brug tussen hemel en aarde, waarin het nu reeds en het nog niet gestalte krijgt. En met Pinksteren komt dat weer samen om ons als mens te bemoedigen, te troosten, om op weg te gaan. Vraagt iemand u, staat in de Petrusbrief die we lazen, vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. En als advies erbij, hoe doen we dat dan? Doe dat vooral zachtmoedig en met respect. Want op het moment dat iemand u vraagt, waar hoop je op als het gaat over je toekomst, de toekomst van de wereld, de toekomst van onze kinderen, waar hopen wij op? Dan is het misschien wel een beetje groots of hoogmoedig om te zeggen, ik hoop dat alles perfect gaat. Ik hoop dat alles goed gaat en dat alles goed mag blijven gaan. Want zo is de werkelijkheid niet. En daarom zegt Petrus, doe dat vooral zachtmoedig en met respect. En respect voor datgene wat wel eens niet zo goed gaat. En zachtmoedig en niet hoogmoedig. Zachtmoedig met het besef dat de rouw en het verdriet ook een plek hebben in het dagelijks leven. Ook een plek hebben in het denken aan de belofte van Jezus. Die belofte staat niet, die kan niet bestaan zonder zijn dood en zonder het verdriet daaromheen. In deze Bijbelteksten wordt veel beeldtaal gebruikt. Hè? Waar zien we Jezus terug? Ook in de tekst van Jesaja. Waar zien wij God terug? In de bomen, de schepping, de planten, de bloemen, het zonlicht. Een moeder om haar kind. Deze moederdag, ik weet niet of het erop uitgezocht is, maar het beeld van de moeder die enerzijds pijn ervaart om een kind op de wereld te zetten of een kind groot te brengen. En anderzijds de vreugde die dat mag geven. Dat is ook het beeld wat Jezus gebruikt, of wat in deze teksten wordt gebruikt, om neer te zetten dat er vreugde naast verdriet bestaat. Ik, de Heer, zal antwoord geven. Ik zal hen niet verlaten. Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. Er is een mens op aarde gekomen. En zolang er mensen zijn op aarde. Er is een vreugde om dit leven dat met Jezus en met heel zijn levensweg ook verbonden is. Een vreugde die ons verdriet zal veranderen. Daar gaat het hier om. Vreugde en geloof van het leven die bij Jezus vandaan komen. Die onder alles ligt en haar glans laat schijnen over de dingen. Een vreugde die eens volmaakt zal zijn. En waar Hij onszelf toe bemoedigt. Waar wachten we nog op? Amen. Wij zingen samen lied 655, de versen 1, 2, 4 en 5.
Thank you.
Laten we samen bidden en God danken. God, wij zijn hier vol hoop en geloof, vol ongeloof en twijfel, vol moed en soms moedeloosheid. Wij brengen voor u alles waar we dankbaar voor zijn. De vruchten van werk en samen zijn, alles wat er uit onze handen groeien. Met de dingen die goed gingen, alles wat uitgroeide tot bloei en tot wasdom. Inspanningen die beloond werden. Een lied dat opklinkt naar de hemel. En wij danken u daarvoor, voor de tekenen van uw liefde om ons heen. Wij brengen u ook hier alles wat niet goed ging in ons leven. Goede bedoelingen die in de kiem gesmoord werden. Alles ons falen en ons feilen. Zie het aan, God, zo bidden wij u. Wij zijn hier met elkaar, het gedeelde leven van de mensen op de wereld om ons heen. Waar zoveel onrecht is en hoewel dat van alle tijden is, kan het ons zo raken dat het niet ophoudt te bestaan. Wij vragen u nabijheid in deze wereld, waar alles gegroeid is zonder dat we er misschien erg in hadden. Waar dingen de mensen uit de handen glippen. Waar overheden niet meer weten wat rechtvaardigheid is en wat goedheid is. Herstel de verbinding in ons mensen, in de maatschappij, in onze samenlevingen, waar ook ter wereld. Wees met ons verbonden. We vragen u de groeikracht er te laten zijn en dat u de bron van alle leven mag zijn, dat wij dat zo mogen ervaren, dat wij daarvan bestaan. Wij leggen u in stilte voor wat er in onze harten leeft. Bidden wij de woorden van het Onze Vader zoals Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dan gaan we nu over tot inzameling van de gaven. En ons slotlied daarna zal zijn lied 419, versen 1, 2 en 3. Dan zingen wij ons slotlied, lied 419. Gaan we vanuit het verleden van nergens thuis naar het heden waar we even thuis mochten zijn, naar het overal bijna thuis met elkaar en gaan met de zegen van God. De eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen, de eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken, de eeuwige zij naast u als een vriend. De eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige zij in u als liefde en vrede.